En wij gaan weer naar Filippenzen hoofdstuk 3, waar wij gebleven waren, hoe lang geleden dan ook. Bij vers 14 van Filippenzen 3, dat in zeker opzicht dan toch een hoogtepunt is in deze brief. Ik weet niet of het hoogtepunt is, maar het is ook niet aan mij om daar een mening over te hebben eigenlijk, maar toch, het is een soort climax, waar de apostel zegt, één ding doe ik, of gewoon maar één ding, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En daarbij heeft het over de praktische levensinstelling van de gelovigen. Ooit vroeg iemand, wat is de basis van de christelijke ethiek? Hij wilde als antwoord de 10 geboden. Dat is fout. Dat had moeten zijn, niet wet, maar genade. Dat is de basis van de christelijke ethiek. Daar leven we uit en genade zit op de troon, heet dat. En we leven niet onder de wet, maar onder de genade. En hoe dat maar heet. Genade dus, zei u, en niet wet, zei u in vrede. Het is genade, zei u in vrede. Maar als je van die woorden af wil, je stelt de vraag opnieuw. Wat is de basis van het christelijke leven? Waar leven we uit? Dan zegt Paulus, nou in de praktijk ziet het er zo uit. Vergetende hetgeen achter is en jagende of strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit in de zin van het doel, namelijk naar of tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dat is wat het is. En dat dat in de praktijk in hoge mate overeenkomt met dat wij dus leven onder de heerschappij van de genade, lijkt mij duidelijk, want het is door de heerschappij van de genade dat wij verlost zijn van ons verleden en dat ons een toekomst is gegeven. Voor onze toekomst, een erfenis heet het, is gegeven, dat wil zeggen is weggelegd. En daar gaat het dan dus ook inderdaad over. Over die erfenis, want als je vraagt wat is dan die roeping Gods en waartoe zijn wij geroepen en waarheen strekken wij ons uit, dan is het naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Want zo zei Petrus dat bij gelegenheid. En Paulus, dat is 1 Petrus 1 vers 3, wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, een onverderfelijke, een onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, waarover later meer in dit schriftgedeelte in Filippenzen. En Paulus zegt het erg kort voor de gelegenheid in Efeze 1. Dat is vers 5. God heeft ons tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dat wil zeggen, tot aanstelling als eerstgeboren. En dat is het dan, dat is vanwege erfenis, want zo'n stelling heeft geen enkele betekenis als het niet zou gaan om wat dan heet een erfenis, of een erfdeel. En diezelfde waarheid vinden we op talloze plaatsen terug, maar hier wordt dat ook, en dan op deze wijze samengevat, met enige consequenties die eraan vastzitten. Want hij spreekt inderdaad meteen in de volgende verzen, vers 15 en 16, over de praktische consequenties van het een en ander. Hij zegt één ding, niet meer omkijken, maar zich uitstrekken naar de toekomst, naar wat God beloofd heeft, van bovenaf, vanuit de hemel. En dus, dat zou onze gevoelens bepalen, dat zou, ja, dat woord gevoelen gebruiken wij in dit verband niet meer. En toch is het een mooi woord. Vers 15, zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Dat betekent zoveel als wij volwassen zijn, want gewoonlijk Niet helemaal altijd, maar gewoonlijk als u het woord volmaakt tegenkomt in de Statenvertaling, dan heeft het de betekenis van volwassen. Dat wil zeggen volgroeid. Hier in elk geval. Zoveel als wij volwassen zijn. Dit heeft van doen niet met met de leeftijd op basis van de natuurlijke geboorte, uiteraard. Maar het heeft van doen met wedergeboorte. Waarin, of waarbij, of in verband waarmee de apostel Paulus ook die beeldspraak verder ontwikkelt. Als hij zegt, je kunt zijn een jonggeboren kind in Christus. Met dank aan 1 Korinthe, waar hij die uitdrukking gebruikt. Hij zegt, jullie zijn nog vleeselijk. Ik heb jullie met melk gevoed en niet met vaste spijs, althans nog niet. Jullie zijn nog jonggeboren, pasgeboren kinderen in Christus. Baby's, zegt de King James Version. En Paulus gebruikt de uitdrukking later trouwens ook in Hebreeën, hoofdstuk 5. Eind van het hoofdstuk, met een uitloop in Hebreeën 6. Jonggeboren in, kinderen in Christus, gij zijt geworden als die melk van nodig hebt en niet vaste spijs. Johannes trouwens in zijn brieven gebruikt de uitdrukking ook, niet die van vaste spijs en melk, maar wel heeft hij het over mijn kinderkens, kinderkens dit en kinderkens dat. Terwijl hij het ook heeft over vaders overigens. En hij maakt dus ook onderscheid tussen lui mensen dus die nog maar kort op de weg zijn. Ik denk ik ga een klassieke evangelische term gebruiken. Mensen die maar kort op de weg zijn en mensen die... jij komt ook uit die kringen, broeder, dus jij kent die termen ook. Ja. En als men vond dat je het niet goed deed, dan zeiden ze, ik ben al zo lang op de weg, zeiden ze dan tegen, ik ben al zo lang op de weg. En dan moest je dan, want wet was er niet, officieel, maar in de praktijk was die er wel. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Over onze jeugdfrustraties, die ontkomt er ook moeilijk aan, ja. Ja. Maar het is wel zo, wij allen moeten in het gewone leven nou eenmaal ervaring opdoen. Daarom zijn er zoveel instanties die proberen dat te verhoeden.
Hebben ze daar werk aan?
Daarom hebben we een sterke overheid en overal besturen en verenigingen. En die houden alles onder controle. En houden de vinger aan de pols, soms elektronisch. En dan voordat je een misstap kunt begaan, staat de politie al op de stoep, zal ik maar zeggen. Of iemand van die beweging. Maar goed, maar wij moeten allemaal onze eigen fouten maken. Dat is het geheim van de opvoeding, hebben ze mij verteld. Je moet je kinderen het gunnen dat ze hun eigen fouten maken. Maar je houdt je hart vast, zuster, toch? Ja, erg. En als je het allemaal gehad hebt, begint het overnieuw met je kleinkinderen. Wat een top. Maar ja... Dat is het leven nog eenmaal. En wij als kinderen gods doen dat net zo. Wij maken ook onze fouten. We moeten ervaring opdoen. In hoe de Heer werkt. Misschien ook in hoe de tegenstander werkt. Zodat we zeggen, zijn gedachten, zijn wegen zijn ons niet onbekend. Zoiets lees je dan ook in het Nieuwe Testament. Zo gaan die dingen langzamerhand. Gebeurt dat. Maar het uiteindelijke idee is dat wij komen tot dezezelfde instelling, tot ditzelfde gevoelen als wat Paulus het over heeft, namelijk de vaststelling dat er maar één ding belangrijk is. Dus één ding, daarom dat doe ik, dat is erg voortvarend hoor, in vers 14. Of je het ook doet, dat staat nog te bezien. Dat kon wel eens van dag tot dag verschillend zijn. Maar de instelling, die verandert niet van dag tot dag. Dat wil zeggen, het is gewoon één ding. Zoals wij dat in het Nederlands ook zeggen. Dat doe ik, hoeft er voor het Nederlands ook niet bij. Hè? Hadden de vertalers dus ook niet hoeven doen, als u mij vraagt. Maar één ding. Vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Nou ja, zoveel dan als wij volwassen zijn, in geestelijke zin, laat ons dit gevoelen. Heb u dat? Gevoelen. Ik zeg steeds, het is een gezindheid, het is een beleving. Wij gebruiken daarvoor het woord emotie, voor gevoelens. Maar motie heeft ook van doen met motieven. Motie is namelijk beweging. Het is wat de mens beweegt. Hè? En als je het ding vanzelf beweegt, dan heet het een loco.
Of een auto.
Motief. Een motief is een beweging. In de kunst komt dat ook voor. Een motief, meestal gebruikt in de muziek, omdat men daar wat makkelijker spreekt over beweging. Een movement heet zoiets in het Engels. Een bepaalde beweging, een bepaalde opeenvolging van noten. Maar ook in de beeldende kunst komt dat voor, waarin bepaalde vormen zich herhalen. En dat beweegt het stuk, dat brengt er leven in. Dat is de essentie van zo'n stuk. Daardoor wordt het gekenmerkt door bepaalde vormen. En dat vind je in de beeldende kunst ook, in de bouwkunst trouwens ook.
Ja.
Maar goed. Maar het heet motief, dat heet de motieven. Bewegingen, wat is verwant aan emotie, het is verwant aan gevoelens. Men vraagt ook wat ons beweegt. En ik kom er zo gemakkelijk op, omdat ik een paar meter, enige tientallen meters voordat ik hier parkeerde, las ik op een groot bord langs de weg, in het stikdonker overigens, maar ik las een bord, dat was zeker verlicht, wat bezielt je, of wat bezielt ons, of wat bezielt u, of zoiets. Als je wil weten waar het staat, leg ik er straks vanuit. Dan stond een groot bord langs de weg hier in Drachten. Wat bezielt u? Het had ook kunnen zijn, wat beweegt u? Mooie toepassing van het begrip ziel.
Wat is je drive?
Wat is je drive, ja. Wat is, ja. Dat is een goede, ja. Wat drijft je? Wat is je identiteit? Want daar komt het eigenlijk op neer. En dan wordt het, wat bezielt je? En daar gaat het hier over. Met dit woord, vertaald met gevoelen. Een goede vertaling, maar je moet de betekenis van de term kennen. Zover dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Laat ons zo in het leven staan. Laat ons er zo mee omgaan, om eens een vage Nederlandse uitdrukking te gebruiken. En indien gij iets anderszins gevoelt, iets van een andere soort, andere zin, niet maar iets anders, maar meer dan dat. Wel, ook dat zal u God openbaren. Want hij wordt een beetje link hier, als hij hier over de praktijk van het christelijke leven spreekt. Want u weet hoe het was en we hebben erover gesproken. En ik zeg het nu weer, wij hebben geen wet. En wat zou het toch makkelijk geweest zijn voor de apostel om in dit soort gelegenheden, en zeker met een brief als deze, die gericht is op het praktische leven van de geloven, gewoon te kunnen zeggen, en hou je aan de 10 geboden. Voor zoveel in u is. En doe je best. En dan eens kijken hoeveel wisselgeld je nog krijgt. Dat had hij ook kunnen schrijven. Hou je eraan, aan de wet. En dan had hij ook zijn brieven kunnen beginnen, dan wel eindigen met wet, zei u, en vrede. Maar u begrijpt, dat komt nergens voor. Soms zeg ik, en als het ergens had moeten staan, dat we ons aan de wet moeten houden, zou het hier hebben moeten staan, maar het staat er niet. Ik weet, dat is wat voorbarig, overdreven wat ik nu zeg, maar het is ook de bedoeling dat u er zelf over nadenkt. U hoeft mij ook niet altijd te geloven, hoeft eigenlijk nooit, je moet gewoon leren lezen. Ja, soms moet je wat van een ander aannemen. Dat is in het hele leven zo. Maar vooruit, hè. Kortom, men zou wellicht iets anders gevoelen. Maar, en dan zegt de apostel, dat moet dan dringend anders worden. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ook dat zal u God openbaren. Hetgeen tamelijk vage zin is, tamelijk vage formulering. Wat zegt hij nou? Dat het goed is dat je er toch enigszins anders mee omgaat?
Ja.
En als dat zo is, waarom moet God het je dan alsnog openbaren? Als het dan toch al goed was. Ik bedoel, er blijft wat vaag, maar dat is zo, omdat wij inderdaad niet onderwerp leven. Dus ik kan moeilijk zeggen, maar het moet zo, het moet zo. Daarom was het ook niet, je moet vergeten hetgeen achter je is en je moet je uitstrekken naar hetgeen voor is. Hij zegt, dat is wat ik doe. In de praktijk. En vervolgens wees mijn navolgers. Zo gaat dat. Nou ja, en dus mocht je iets anders gevoelen, ook dat zal u God openbaren. Zo van, dan moet er nog wat gebeuren. Maar als het niet, als die verandering van gemoed, met dank aan Romein 12, de eerste verse, als die verandering van gemoed niet bewerkstelligd wordt door wat God openbaart, dat wil zeggen door zijn woord, ja, dan heeft het toch geen zin. Gaat immers om vrucht van de geest. U kent hem toch, ik zoek hem zelden meer op, want ik neem altijd maar aan dat iedereen het langzamerhand uit zijn hoofd kent. Ik bid u door ontfermingen, Gods Romeinen 12 vers 1, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Daar begint het mee. Te zeggen, Heer, hier ben ik. Vroeger heette het dat je tot overgave kwam. Ik zeg altijd, dat is klassiek evangelisch. Ik moet er inmiddels aan toevoegen dat ik gevonden heb dat het, zelfs, dat het ook wel degelijk in Calvinistische kring jargon was. Ik ben het inmiddels tegengekomen in oudere boeken. Men komt tot overgave. Men geeft zich over aan de heiland, zo heet dat dan. Wissenwaarachtig wel. Nou ja, daar begint het mee. Dat is Romeinen 12 vers 1. En het vervolg daarop is dan, en wordt deze wereld, deze aion, deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, je mind, je denken, je inwendige mens. Hart had ook nog gekund, want hart is het inwendige. Je komt dus bij hetzelfde terecht, het is hetzelfde, er zijn weer andere woorden voor. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, die is wel erg concreet dan, maar dat is het wel. Opdat gij mocht proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Voor de praktijk van uw leven. En dit is ook zo'n schriftplaats waarvan je kunt zeggen, nou ja, als ergens had zou moeten staan, dan zou het hier moeten staan. Hou je aan de wet, maar het staat er niet. Er staat, wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken. Van het wettisch denken moet je nou juist af. Maar dat was hoofdstuk 7 uit deze, uit dit Bijbelboek bedoel ik, hè? Uit deze Romeinenbrief. Toch? Nou ja. Het gaat om een gezindheid. En dat het om een gezindheid gaat, ja, kijk, wij waren natuurlijk al in 2 Filippenzen 2 vers 5... Waar staat, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En eigenlijk moet ik daar nu mee volstaan. Want uit de daaropvolgende versen, die wij dan toch tamelijk uitgebreid besproken hebben, mag ik wel zeggen, blijkt heus wel wat dat woord gevoelen betekent. Het is de gezindheid van Christus, die van dienstbaar zijn, die van onderworpen zijn aan het plan, daarmee aan het werk Gods. Beschikbaar zijn voor de dienst aan God. Met alle consequenties van dien, al leidt dat dan ook bij gelegenheid tot in de dood, en in dit geval tot in de dood des kruises. Uit Filippenzen 2 vers 8. Zie. Nou, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En op dat punt komt de apostel dus nu terug in Filippenzen 3, vers 15. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen En indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Maar dat betekent, dan moet er nog wel het een en ander gebeuren. En dat het om hetzelfde gevoel gaat, wel nu. Op de Heer Jezus is ook van toepassing. En dat hebben we besproken naar aanleiding van Filippenzen 2. Deze woorden uit 3 vers 14. Namelijk, één ding. Vergetende hetgeen achter is en mij strekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat gold primair en in hoogste instantie voor de Heer Jezus zelf, die inderdaad vergat, om zo te zeggen, hetgeen achter was, die namelijk in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, alles achter zich gelaten, om zo te zeggen, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En hij strekte zich uit naar de prijs der roeping Gods die van boven is, hier geformuleerd als: daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. Dat is Filippenzen 2 vers 9. En in de Hebreeënbrief heet dat in Hebreeën hoofdstuk 12. Laat ons, vers 1. Nou ja, het is nog begin van de avond, dus vers 1, vooruit. Daarom dan ook, Hebreeën 12 vers 1. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, terugverwijzende naar de zogeheten geloofsgetuigen uit het voorgaande hoofdstuk, uit Hebreeën 11. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons wellicht lichtelijk omringt. Dat komt aardig overeen met vergeten hetgeen achter is, toch? En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan. Je mag aannemen dat de loopbaan vooruit gaat en niet achteruit, toch? Dus laat ons met leidzaamheid, met volledige inzet betekent dat. Met passie. Met drive. Ja. Met geestdrift, mooi woord hè, geestdrift. Laat ons met leidzaamheid lopen. De loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op, en dus een voorbeeld nemende aan, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, dat betekent gewoon degene die voorop ging. Overste leidsman is één woord. In het Grieks, degene die voorop ging. En volleinde des geloofs, dat wil zeggen, hij heeft zijn loopbaan reeds beëindigd. Hij heeft de finish gepasseerd. Dat is namelijk Jezus. En hoe deed hij dat dan? Opdat we daar een voorbeeld aan zouden nemen bij het lopen van onze loopbaan. Van hem staat, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, zie, jagende naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat heet hier, om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen en heeft de schande veracht. Maar dan de vraag is, en? Is het allemaal in orde gekomen? En het antwoord is ja, hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat wil zeggen, en weer terug in Filippenzen 2, hij heeft een naam boven alle naam en alle knie zou hem beleiden en alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Hij is een erfenis. En voor ons geldt feitelijk dus precies hetzelfde. Wij zouden navolgers van Christus, dan wel navolgens Gods, dan wel navolgens van Paulus zijn. En dus die loopbaan lopen. En dat is de juiste motivering, dat is het motief in ons leven, dat is wat ons drijft. Wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. Vandaar ook die woorden uit Efeze 4, dat we met lijdzaamheid, nee, dat we ons zouden benaastigen. Ik wil even kijken hoe het precies staat. Dat wij zouden benaastigen te bewaren de eenheid des geestes. Maar ik bedoelde vers 1 van Efeze 4. Dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat wil zeggen, het lopen van een loopbaan die de prijs waardig is. En daarmee de aanstelling tot zonen. U weet wel, we waren het even in Hebreeën 12. Verderop in het hoofdstuk, daar wordt gewezen naar het slechte voorbeeld van Esau, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Hij wandelde zijn roeping onwaardig. Dat tevoren al was vastgelegd door het woord van God in de profetie, dat is ook zo. Voor zijn geboorte al, dat is waar, maar neem niet weg dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. En er staat om een spijze gaf hij zijn eerste geboorterecht weg. En dat was definitief, daar kon niks meer aan gedaan worden. Hij had wel berouw, maar dat was te laat. Was nadat het een en ander al in de praktijk was uitgevoerd. En Jacob zijn eerste geboortezegen kreeg en zo verder. Dat wil zeggen, hij wandelde onwaardig de roeping. En wij worden opgeroepen te wandelen waardiglijk God, waardiglijk het evangelie, waardiglijk de Heere en waardiglijk de roeping. Dat zijn vier van die termen die in de Nieuwtestamentische brieven gebruikt worden. En dus, indien gij iets anderszins gevoelt, wel, dan moet er nog wat veranderen. Dat blijkt ook uit de volgende versen. Feitelijk pas in vers 18, want vele wandelen anders, van de welke ik u dikmaals zeg en gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden des kruises van Christus zijn. Dat is toch nogal grof, hè? Dat is erg zwart-wit voorgesteld. Daar ben ik altijd blij mee, met die zwart-witte voorstelling. Want dat Nederlandse poldermodel van onderhandelen en zo, dat ben ik nooit zo'n voorstander van geweest. Het vertroebelt de dingen alleen maar. Hè? En vandaar dat ik blij ben met die zwart-witte voorstelling. Daarna zeg ik, en in de praktijk van ons leven wordt het vanzelf grijs. Dus maak je maar geen zorgen. Maar het is zwart-wit. De waarheid is zwart-wit. Maar terug naar vers 15 en dan vers 16. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons... Wie zijn die wij? Dat zijn wij die volmaakt zijn. Wij die volwassen zijn. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons... En wat het woord daarin ertussen moet, dat ontgaat me volkomen. Je moet zien dat er in het Nederlands van 1635 of zo nog dat het erbij moest, maar ik zou niet weten waarom. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoel, wij die volwassen zijn. Impliciet zegt hij dus dat voor zover iemand iets anders gevoelt, is hij nog niet volwassen. Lees het maar drie keer over. En u zult het zien, dat is wat er staat. Waar wij volwassen zijn, hebben wij deze gezindheid, als zoals beschreven in vers 14. En indien gij iets anders gevoelt, nou ja, jammer dan, doch waar wij volwassenen toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Met andere woorden, wie daar anders over denkt of wat anders gevoelt, die is nog niet volwassen. En dat kan gebeuren, dat is niet om lelijk over te doen. Behalve dan natuurlijk dat je in het gewone leven en ook in het geestelijk leven zijn er mensen die worden nooit volwassen. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze het ook niet willen. En wat ik u daarstraks zei, dat er aan gewerkt wordt om onze volwassenheid tegen te houden door onze verantwoordelijkheid af te nemen. En u weet wel, al die instanties die boven ons staan en die toezicht op ons houden, ja, dat wordt hier maar weer bevestigd. Zo zit dat en het zit in het geestelijk leven ook zo. Men heeft er geen belang bij om ons volwassen te maken in de praktijk. Men heeft er belang bij om ons onder de duim te houden. Hè? Ja, dat werkt. Zo werkt het in de praktijk. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het ook niet uitgevonden. Het is ook niet mijn vaststelling. Ik moet alleen toegeven dat, ja, als je dat zo om je heen ziet, zo gaat het. Men wil niet. Iemand heeft zelfs de term infantilisering van de moderne mens uitgevonden. Infantilisering, volwassen mensen die in korte broekjes rondlopen en in kinderkleding en op fietsjes rondreizen enzovoorts. En dan
Pokémon's jagen.
Pokémon's jagen, kortom allerlei spelletjes doen met elkaar enzovoort. Onbenullige dingetjes, ja, en dat hoort zo, dat moet tegenwoordig zo, weet ik veel. En oude mensen die eruit willen zien als kleine kinderen. Ja. En zich ook zo kleden trouwens. Wij zijn eraan gewend, denk ik, misschien. Daarom wijs ik u erop misschien dat u er nou niet meer aan bent. En bovendien er steeds over struikelt. Maar ik vind het tamelijk absurd allemaal, ja. Ik denk dat dat klopt, infantilisering. Maar dat krijg je ook als alle verantwoordelijkheid uit het leven wordt weggenomen en berust bij allerlei overheidsinstanties en loketten en wat het maar was. En eigenlijk gewoon bij die computer, hè.
En die is de baas.
Die is de baas, ja. Daar kan je niet tegen vechten. Don Quixote, laat maar zitten. En daar valt niet tegen te vechten. Tegen windmolens niet. Nee, ook letterlijk niet, zuster. Maar goed, ik vind het symptomatisch, hè. Sterke overheid, je kan er niet tegenop. De sterke overheid drukt zich op belachelijke wijze uit in het aantal windmolens dat we tegenwoordig in Nederland hebben. En dat noem ik horizonvervuiling. Ik vind Nederland steeds lelijker worden, elke dag. Maar goed, doet er niet toe. Maar voor mij is het symboliek. Ze bemoeien zich ook werkelijk overal mee. Maar goed, ik probeer u mijn frustraties te besparen. Want uiteindelijk, wij staan in de vrijheid. Daarom is het ook zo makkelijk erover te praten. Wij zijn kinderen, gast. Wij staan in de vrijheid. En dat deze wereld de onze niet is, ik vind dat je dat als kind van God goed moet begrijpen. En dat wij niet leven onder die wet en ook niet onder zo'n sterke overheid. Ook niet van Gods wegen die bij ons in ons geestelijk leven aan de touwtjes trekt. Dat is namelijk een hardnekkig misverstand. Ontleend aan, of gejat eigenlijk, van al die wereldgodsdiensten. Maar dat is niet zo. God geeft ons zijn woord. En hij spreekt tot ons. En hij zegt ons wie hij is. En wat hij doet. En hij nodigt ons om daaraan deel te hebben. En dat is het dan. En in vrijheid leven we daaronder. Zie? En dat is ook wat wij moeten leren trouwens. Te leven uit genade en te staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En soms denk ik dat hoe meer je dat bewust wordt, dat het zo is, hoe meer je ziet dat de natuurlijke mens, waar ook ter wereld en in welke cultuur ook, altijd een gevangene is. Omdat altijd van buitenaf zijn leven bepaald en gecontroleerd wordt. Door wie dan ook, want zo gebeurt dat. En of het zo moet, of het niet anders kan, ja, dat is mijn afdeling niet. Dat is wereldse filosofie, daar heb ik niks mee van doen. Maar met de Bijbel heb ik wel van doen. Die zegt dat er maar één weg is die God bepaald heeft en dat is de weg van de vrijheid. En God geeft de mensen een wet om te demonstreren, niet ons, maar aan Israël. Dat is 3.500 jaar geleden dat hij dat deed trouwens. En het is al 2000 jaar geleden dat hij die wet beëindigd en voltooid heeft. Dus we hebben het over een ver verleden. Hij gaf aan de mens een wet om te demonstreren dat die niet werkt. En wij proberen nog steeds met wet de zaak op orde te krijgen. En beseffen niet dat het volstrekt onmogelijk is. Komt niet op orde, valt niks op orde te krijgen. Wat nodig is, is wedergeboorte. Nicodemus. Wat nodig is, is dat je wederom geboren wordt. Dat je een nieuw leven ontvangt. Een nieuw leven dat opgevoed wordt, gevoed wordt moet ik zeggen, door het woord van God. Dat rijkelijk in de gelovige zou wonen, waardoor hij volwassen wordt en weet wie hij is en weet waarheen hij onderweg is. En wellicht ook weet waar hij vandaan komt, maar daar zou u zich geen zorgen over maken. Toch? Ja. Nou goed. Kortom, nu we toch even onder elkaar zijn, toch waar wij toegekomen zijn, laat ons naar dezelfde, deze regel van hiervoor, die van vers 14, en u en ik, wij allen doen dat dan, hè, was de bedoeling, laat ons naar deze ene, dezezelfde regel wandelen. De regel is dus, vergetend hetgeen achter is, en uitstrekkende, mij strekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs, de ereprijs eigenlijk, de roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. En over die prijs gaat het hierna alsnog tegen het eind van dit hoofdstuk. Dus ik kan beter gewoon verder gaan. En dus staat er, vers 17. Weest mede mijn navolgers, broeders. Dat wil zeggen, wij zouden navolgers van Paulus zijn. En ik denk dat de klemtoon moet liggen op mijn, in dit geval, wees mede mijn navolgers, van wie dan nog meer, is dan de vraag die zich opbrengt en het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Want dat was al hoofdstuk 2. Ja, want dit gevoelde zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, Filippenzen 2, En nu hebben we het over het gevoelen van Paulus, toch? En dat zouden wij navolgen. Wees mede, mijn navolgers. En onderweg hebben we het erover gehad dat de vermelding van Timotheus en van Epafroditus uit het tweede deel van hoofdstuk 2 net zo goed dezelfde functie hebben, namelijk voorbeelden te zijn voor ons. En uiteindelijk worden het dan wees mede mijn navolgers. Bij andere gelegenheid is het gewoon wees mijn navolgers. En dat is het dan ongeveer wel. Gelijke wijze ook ik van Christus. Of hoe de bijgelegenheid maar heten mag. Er staan in mijn Bijbel tekstverwijzingen onder naar 1 Korinthe 4, 1 Korinthe 11, 1 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen en Petrus 5, dat zijn voorbeelden van Christus zelf. In 1 Korinthe 4, vers 16, hebben we Paulus zelf als voorbeeld. 1 Korinthe 4, vers 16. Zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Maar ook dan is het meteen, daarom heb ik Timotheus tot u gezonden. En in Filippenzen had je dat ook al, en daar vind je eerst Timotheus en dan Paulus als voorbeeld. Maar hij zegt, daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is. Oké, zoon. In de Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn. Zodat u daar leest dat Paulus stuurt Timotheus om de Korintiërs te bezoeken. En Timotheus moet niet alleen, laten we zeggen, aan de Korintiërs Bijbelstudie geven, om zo te zeggen. Maar hij moet ze ook vertellen hoe het met Paulus gaat. En dan bedoel ik het letterlijk, hoe het met Paulus gaat. Dat wil zeggen, hoe die man leeft. Timotheus moet de Korintiërs daarvan op de hoogte stellen. Waarom? Omdat ook het praktische leven van Paulus tot voorbeeld is voor de Korintiërs. Ik weet nooit precies wanneer ik dit soort dingen moet vertellen, naar aanleiding van welk schriftgedeelte, omdat er toch, zover ik weet, niet uitgebreid ergens over gesproken wordt. Maar het idee is natuurlijk simpelweg deze, dat als wij geen wet hebben, dan hebben wij alleen nog maar rolmodellen. Dus dat zijn de twee dingen, meer is er niet, hè? Voor de opvoeding bedoel ik, hè? Om volwassen te worden. Je moet de regels kennen, dat is wet. En behalve de regels heb je dan rolmodellen, mensen aan wie je een voorbeeld neemt. Ongeacht of er die wet is of niet, rolmodellen heb je allemaal nodig. Toch? Liefst van de vrouwelijke kunnen en van de mannelijke kunnen, allebei. Zodat je het verschil ook weet. Dus tegenwoordig weet niemand het verschil meer, geloof ik. Toen maar. Onderwerp. Nou ja, goed. Eigenlijk niet eens een serieus onderwerp, omdat het zo serieus is, bedoel ik, hè. Ik bedoel, om serieus te praten over dingen die zo duidelijk zijn, ja, dat is onbenullig, vind ik. He? Over het verschil tussen 1 en 2 bijvoorbeeld. Ik weet dat er mensen zijn die daarover discussiëren, of over het getal 0. Wat ook onzin is, want 0 is niks en hoe kun je daar je filosofie over hebben? Zie, dan komen ze, wiskundigen doen dat graag, ik weet het. Jij bent wiskundige zeker? Ja, dat zat er wel in. Ik ken dat. Maar goed. Maar eigenlijk is het gewoon onbe...
Nullig.
Juist, dat bedoel ik. Dat is wat het...
Wat
het is, ja. Een nul maal oneindig. En oneindig gedeelde nul. Nou ja, laat maar zitten. Wij kennen dat gedoe. Maar het heeft niet zoveel zin. Maar men zou rolmodellen hebben. Inderdaad, ja. En mensen, kinderen, kiezen die ook. Die nemen ze gewoon. Zorg is dat ze ook hebben en dat ze goed kiezen. En eventueel wat wij nog kunnen doen, is ze die aanreiken. In de hoop dat ze accepteren. En dat is nog maar, ja, hè? Ja, dat is nog maar de vraag, ja. Ik herinner me ineens, ik spreek hier nooit over, of weinig, heel weinig. Maar goed, ik herinner me ineens... Ik ben nu 71, maar enige jaren terug kreeg ik ineens contact weer met iemand van de vijfde klas lagere school. In de tijd, toen was ik 11. En die op een of andere wijze had hij een schrift in handen gekregen. Dat zat ik bij in de klas. Die had een schrift in handen gekregen. Dat behoorde toe aan onze schoolmeester, meester Schakel. Van de vijfde klas waar we in zaten. En dat was het schrift waarin wij als leerlingen, want toen waren we nog geen studenten, nietwaar, was je nog gewoon leerlingen. En de voornaam van meester Schakel weet ik tot vandaag nog niet. Huh? Nee, maar goed, dan moesten wij op een halve bladzijde, ieder kreeg een halve bladzijde, en dan moest je een paar vragen beantwoorden. Mijn naam is die en die, ik ben dan en dan ben ik geboren, en ik ben hier, want ik wil hierna wil ik naar die en die school, want ik wil dat en dat worden. Want de schrift is al die leerlingen weer langs gegaan, we hebben het allemaal weer gezien. Ja. En die voor mij er stond in, ik ben 11 jaar en ik wil naar de HBS, want ik wil zendeling worden. Toen was ik 11. En toen kwam ineens alles weer boven. Ik 11 en toen zendeling. HBS is nooit wat geworden trouwens. School is sowieso... maar ik zou het natuurlijk niet hebben over mijn frustraties. Maar ik herinner me ineens weer wel, iets wat ik al bijna vergeten was, dat ik op die leeftijd... geconfronteerd werd met een film over het leven van Albert Schweitzer. En die man die heette natuurlijk Albert, net als ik. Of ik heet Albert, net als hij, net wat het eerst komt. Maar goed, Albert Schweitzer. En Albert Schweitzer was zendeling. Nou ja, dat metje was me niet helemaal vreemd. Want ja, ik kom uit zo'n familie, zal ik maar zeggen. Dat milieu en ik... Hè. En ik had mijn vader als grote voorbeeld. Ja, zeker. Dus als rolmodel, ja zeker. Maar zending. En die man, die Albert Schweitzer, ik weet niet of je Albert Schweitzer kent. Maar Albert Schweitzer was arts, was zendeling. Ontdekkingsreiziger tot een belangrijke mate. Hij was arts. Hij was muzikus. Maar dat is filosoof. Dat zijn allemaal thema's die mij persoonlijk nog steeds raken. Er zijn nog een paar dingen, maar die herinner ik me niet van Albert Schweitzer. En dan nog, de man ging er min of meer op zijn eentje op uit, deed eigenzinnige dingen enzovoort. Heeft heel gevaarlijke situaties meegemaakt, maar niet te min. Nou ja, goed. Dat was een held. Weet u wel, vooral in zo'n film dan. Hè. Bijna het is middernacht, Dr. Schweitzer. Zo heette die film, geloof ik. Dat moet nog wel ergens te vinden zijn. Maar ik was elf, dat is 60 jaar geleden, mensen. Maar het is een rolmodel voor me. Ik heb ook een rijtje boeken van die man en over die man in de kast staan. Niet dat ik er ooit in gekeken heb, later meer, toen ik volwassen was. Maar ja, het is er wel, ja. Het heeft toch, weet je, het is binnengekomen, ja. Dat je in het leven je nek moet uitsteken en dat je bepaald niet gebonden bent aan één richting, smal, eet speciaals, je moet die kant op, dat deed die man ook niet. Die bleef gewoon wat hij altijd was, veelzijdig. Enzovoort. Nou goed, rolmodellen. Ik heb er nog een paar, maar die zal ik niet noemen. Maar mijn vader noemde er ook altijd twee, voor hemzelf. Rolmodellen. Klaas Roosendaal en Jan Kits. Eén voor de Bijbelstudie, Bijbelkennis, Jan Kits als evangelist. Je moet een voorbeeld hebben, je moet ongeveer weten hoe het werkt. Maar het is volstrekt Bijbels. En daarom hebben we die, daarom krijgen we die. Het grootste rolmodel is natuurlijk Christus zelf. En daarna heb je iemand als Paulus, die rolmodel wordt voor Timotheus, met grote nadruk. En die specifiek zijn leermeester wordt, zal ik maar zeggen. Maar zo werken die dingen. Kortom, bij leven zonder de wet, bij leven zonder die statuten, zonder die richtlijnen. En ik krijg tamelijk regelmatig te horen van, ja, maar dat kan toch niet, want dat moet het toch wezen. En dan zeg ik elke keer, nou, dat hoeft helemaal niet, dat kan wel. Maar als ik het zou moeten uitleggen, dan kom ik bij dit punt terecht. We hebben een traditie. Ook een evangelische traditie. Een traditie van mensen die zich inderdaad van een kerkelijk of christelijk instituut niks aantrokken. En gewoon hun eigen ding deden in volkomen overgave aan de Heer. En dat zijn lui die echt de stempel hebben gedrukt. Ook nog op de kerkgeschiedenis. Nou ja, aan de rand daarvan. Ze worden niet echt goed meegeteld. Maar dan toch onvermijdelijk. En de hervormers, de zogeheten reformatoren, behoren in die categorie thuis. Dat het na verloop van tijd ingepakt geworden is alsnog in instituten. Ja, dat is zo. Dat is misgegaan. En daarna heb je natuurlijk de Wesley's. Hoe heet ze? John Charles Wesley. Die los van de Anglicaanse kerk. Want de man John was Anglicaans predikant. Charles weet ik niet. Maar los daarvan en buiten het gezag van de kerk en in hoge mate tegen de wil van de kerk, trok hij er gewoon op uit om te evangeliseren. Op zijn motorfiets, op zijn paard. Er staat een standbeeld van hem, achter St. Paul's Cathedral. Ik vind het spreekwoordelijk, ik vind het typisch, zal ik maar zeggen. Zo is het, buiten de kerk, niet in, buiten de kerk. Er staat een standbeeld van die man. Ja. En dan moet je het nog weten, want je loopt er zo voorbij namelijk. Maar staat er. En, nou ja, naar menselijke maatstaven, terecht. Ja. Maar zo zijn die lui. En mensen als Billy Graham, idem dito. En zo zijn er velen geweest natuurlijk. Moody en Billy Sunday en hoe ze maar heten, die bekende evangelisten, wie er namen de wereld over gegaan zijn. Anderen kan ik immers niet nu als voorbeeld gebruiken. Maar ze allemaal uit die op eigen initiatief zoiets deden, maar ze hadden hun voorbeelden. En Billy Graham liet zich niet voor niks Billy noemen. Omdat hij een voorbeeld nam aan Billy Sunday. Die ging aan hem vooraf. En Billy Graham had een zangleider bij zich, die speelde trombone bij de samenzang, Cliff Barrows. Zijn naam schiet me ineens te binnen. Maar dat had hij ook geleend van Billy Sunday een generatie eerder. Want dat was, zijn voornaam weet ik niet meer, Rode Heaver. Die deed hetzelfde. Met de trombone, de samenzang begeleiden. De eerste mensen die me kunt meenemen. Dus wat deden ze? Ze namen het van elkaar over, namen ervoor. Kun je dat zo doen? Ja, dat kan je zo doen. Ja. En Moody nam Senki mee en Senki stelde een zangbundel samen. Maar Rode Heaver, die met Billy Sunday mee ging, stelde ook een zangbundel samen. En later in Nederland had je Johannes de Heer. Eigenzinnig type, kun je rustig zeggen. Maar ik bedoel met alle respect, ik hoop dat u dat begrijpt. Eigenzinnig type, ging zijn eigen gang buiten zijn kerkgenootschap. En hij was niet eens predikant. Hij had geen opleiding. Maar hij vond gewoon dat hij dat werk doen moest. En hij was te stellen van overtuigd dat de Heer hem daarvoor geroepen had. Ik denk dat hij gelijk had. Hij deed het. En bij gebrek aan een zangbundel stelde hij er ook eens samen. Maar dat heeft hij niet zelf uitgevonden. En hij leende uitgebreid van Senki. En natuurlijk van het leger des Heils. En Senki had al geleend van Rode Heaver. Kijk het maar eens na. Het is een traditie. Dat nemen ze van elkaar over. En zo hoort het ook. Dat is de normale gang van zaken. Dat is flexibel genoeg om zich aan te passen aan de omstandigheden, veranderende omstandigheden in de samenleving als zodanig. Veranderende tijd zeggen we dan gewoonlijk. Maar niettemin toch vaststaand, omdat het een doorgaande traditie is, met maar één doel, die gedrevenheid om trouw te zijn aan de Heer en aan zijn woord en dus dat woord te prediken, om maar eens wat te noemen. Maar ook op een ander niveau geldt voor ons, ook in het geestelijk leven als het goed is, precies hetzelfde. We hebben onze voorbeelden. Mag ik hopen tenminste, dat u die hebt. En misschien zelfs voorbeelden van hoe het niet moet, dat kan ook nog. Maar dat het leven een kwestie is van navolging, ja, maar dat zou het eigenlijk in de gewone samenleving ook veel meer moeten zijn. En dat dat niet het geval is, komt natuurlijk omdat, ja, mensen maken wetten. En er komen er steeds meer en steeds meer en steeds meer en steeds meer. En alles wordt bij wet geregeld. En als niet bij gelegenheid het zaakje ontploft, dan wel implodeert, dan ontneemt het de mens alle vrijheid. En dan raken wij dat hele idee van navolger zijn en van rolmodellen hebben, dat raken we helemaal kwijt. Dat is wat in onze dagen in hoge mate gebeurt. Maar je hoeft je daar niet ongerust over te maken, want ik kan u verzekeren dat binnen afzienbare tijd het hele systeem naar de Filistijnen gaat. Ja. Dat is niet zo moeilijk te voorspellen, maar ik doe dat dan liefst met de Bijbel erbij. Zoveel tijd kan het niet meer duren voordat er inderdaad een eind aankomt. Zie? Dat bedoel ik maar. Je mag er niet hard op zeggen, maar soms is de ondergang van een cultuur een zegen. Als het zich maar ontwikkelt en ontwikkelt en ontwikkelt, dan moet het dringend een keer ontploffen. Maar dat is de normale gang van zaken in de wereld. De wereld wordt gekenmerkt door zuurdesem, volgens de Bijbel. Dat groeit en dat groeit en dat groeit en daarna ontploft het. En dat is niet een Big Bang aan het begin van het verhaal. Het is de Big Bang aan het einde van het verhaal. Sprak hij laconiek. Nee, het is triest genoeg, maar het is wat je uit de Bijbel kunt leren. Het loopt gegarandeerd altijd fout af. Beschavingen gaan ten onder, logischerwijze. Omdat men te ver af is geraakt van de menselijke natuur of van de natuur in het algemeen. Dat is wat gebeurt. Kortom, wees mijn navolgers, broeders, zo hoort het. En merkt op degene die al zo wandelen, want er zijn er nog meer dan alleen Paulus, die al zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Dus het is Paulus, maar het zijn er nog meer. Het is in de eerste plaats de Heer Jezus, daarna Epaphras en Timotheus in elk geval. Maar er zijn er nog meer. En dat voorbeeld, die voorbeelden, zou men navolgen. Maar het komt er altijd op neer dat de essentie van dat leven is, vergeten hetgeen achter is, en uitstrekkende naar hetgeen voor is, en jagen naar het wit. Dan moet je die toekomst, die prijs de roeping Gods die van boven is, uiteraard wel kennen. En die kun je alleen kennen uit het woord van God. God openbaart dat. Vandaar dat je zonder dat en zonder die toekomstverwachting, of moet je gewoon populair zeggen, zonder het profetisch woord, heb je geen christelijk leven. Dat is onmogelijk. Dan heb je hooguit een leven van iemand die zich voor christen uitgeeft en die dat misschien ook is, maar die net als ieder ander een strijd heeft om het bestaan en om het hoofd boven water te houden of wat het maar is, en te vechten tegen de overheid en de belastingdiensten, waar hij maar weer tegen vecht, tegen de wegenverkeerswet en wat het maar was ook alweer, en windmolens niet te vergeten. Dat hebben we dan allemaal. Ja, en Zwarte Piet natuurlijk. Ja, ja. Okay. Ze verzinnen altijd wel weer wat. Zwarte Piet moeten we af. Van clowns moeten we nu ook af. Vraag me af wanneer Sinterklaas aan de orde is. De goed heilig man. Maar ja. Maar ja. Toch maar weer. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Zoals gezegd, dat is erg zwart-wit, misschien erg hard, maar fundamenteel is dat natuurlijk zo. Kijk, de eenvoudige waarheid is deze, dat het kruis van Christus niet alleen, niet slechts tot gevolg heeft dat onze zonden vergeven worden, dan wel zijn. Want je weet maar nooit wat mensen ermee doen met die dingen allemaal. Het kruis van Christus betekent, en ik roep dat vele malen, minstens één keer per week wel ergens, het betekent dat één is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5. En dus zijn allen gestorven. Die heb je toch hopelijk, hè? Ik protesteer altijd, sorry, maar ik doe het wel. Ik protesteer altijd tegen het idee, de Heer Jezus is voor onze zonde gestorven. Dat is wel zo. Maar ja, dat noem ik de minimalistische, dat komt veel vaker voor namelijk, de minimalistische schriftverklaring. Minder kan je er al niet van maken. Of je moet het helemaal wegredeneren. De werkelijkheid is, hij stierf niet voor uw zonde, hij stierf voor u. En is niet voor al onze zonden gestorven, of de zonde van iedereen, en is gestorven voor allen. En dus zijn niet maar je zonden weggedaan, maar jij bent weggedaan. Want wij oordelen dat indien één voor allen gestorven is. Zo staat het toch in 2 Korinthe 5. Dat kent u waarschijnlijk uit het hoofd wel, hopelijk. Wij zijn van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Wij dus ook. En het proberen te betrekken van de Heer, proberen te betrekken van de Heer in ons aardse leven, zonder meer, zou je dus moeten beschouwen als godslasterlijk. Omdat het de ontkenning is van het kruis van Christus, waardoor wij der wereld, ja, en der zonde en der wet, waardoor wij der wereld, dat is Galaten 6, gestorven zijn. De Heer heeft dat weggedaan officieel. En als het niks anders is en de Heer daarin te betrekken, Ja, dat is wat men in al die religies doet. De God, hun God, of wat er verdoor moet gaan, betrekken in hun eigen aardse leven. Maar Bijbelse waarheid is andersom. Bijbelse waarheid is dat God ons wil betrekken in zijn leven, in zijn werk, in zijn doen en laten, in zijn plan, enzovoorts. En door het kruis van Christus zijn wij der wereld, der zonde en der wet gestorven, dus kom daar niet mee aanzetten met wereld, zonde en wet. Toch? Daar is het handschrift dat tegen ons was, is aan het kruis genageld. En als je dus weer onder de wet wil gaan leven, probeer het zaakje weer van het kruis af te halen. En dan ben je dus een vijand van het kruis van Christus. Heb je dat nog? Die Corinthiërs vallen in die categorie. En daarom zei Paulus tegen hen: onder u heb ik niks anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruist. Oneenvoudige reden dat ze dat kruis van Christus niet wensten te accepteren. In de praktijk van hun leven. En ze leefden dus naar aardse, menselijke, vleeselijke normen. Maar dat was niet de bedoeling. Zie? En als je eerst dat kruis van Christus niet geaccepteerd hebt, niet geaccepteerd hebt dat je dood bent voor God, dat je niet telt. Ja, dan, wat moet je met Pasen, wat moet je met opstanding? Wat moet je met opstanding uit de dood, nieuw leven? En wat moet je met opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding? En wat moet je met opdat Christus mijn winst zou zijn? Laat staan, nog de volgende fase, die komt hier ook nog aan de orde in Filippenzen 3. De fase van dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Dat ben je dan toch niet? Je hoopt toch dat de Heer met ons gezet wordt in onze eigen erbarmelijke omstandigheden, zodat Hij ze kan oplossen voor ons? Onder het motto, je hebt de Heer nodig in je leven. Nou, ik heb mensen zat die daar heel anders over denken, hoor. En die het aardig goed redden zonder de Heer in hun leven. Alleen die komen nooit verder dan tot... Dan tot aan de dood, ja. Wat is het dan? Dan maken ze er een eind aan, dan zeggen ze, nou, dat was het dan. Adellijke garoute.
Succes.
Ja, doe maar. En ze hebben daar vrede mee. Nou, oké, daar kun je voor kiezen. Dat ben ik ook serieus, daar kun je voor kiezen. Maar nee, ik ben te veel liefhebber van het leven, geef mij alles maar. En haal dan de oude maar weg. Ik ruil het in voor het nieuwe. Huh? Indien een voor alle gestorven is, zijn alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zullen leven, maar degene die voor hen is opgewekt. Ja, precies. Dat is de bedoeling. En dat is de enige juiste christelijke gezindheid. Als dat er niet is, dan kan men wel zich wel voor christen uitgeven, voor gelovigen. Maar dat neemt niet weg dat men dan zelfs als christen een vijand is van het kruis van Christus. Daar komt het op neer. Zie? Ik zei niet dat je daar altijd bij moet blijven. Ik kan ook mensen zeggen, geef mij maar het eenvoudige evangelie van het kruis. En die willen niet verder, die willen het opstandingsleven niet. Die gaan dus in alle droefenis door het leven. Want die blijven stilstaan bij dat kruis en bij het embleem van de dood. Dat is ook niet de bedoeling. Zie? Ik bedoel, dat graf, dat is leeg. Men zou er ook niet bij blijven staan. Staat trouwens duidelijk op. Hij is hier niet. Nou ja, voor wat men voor het graf houdt dan bij gelegenheid. Dat doet er nou niet toe. Maar hij is hier niet, hij is opgestaan. Jazeker, dus wij volgen hem waar hij nu is. En we laten het achter ons. Niet dat vergeten wij niet. Ik bedoel, wij zijn ons bewust dat we een nieuw leven hebben ontvangen. En nu hebben we niet een verleden, maar nu hebben we een toekomst. En daarheen zijn wij onderweg. Zie? als verbonden met de levende Christus. Velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Zoals u zegt, het is grof, mede omdat wij weten dat dat dan toch op heel wat gelovigen van toepassing is. Want ja, hier ligt altijd het dilemma. Hè? Kijk, elders hebben wij in de schrift een verdeling. Die noemde ik er straks al even. Een verdeling tussen kinderen en volwassenen. Namelijk melk en vaste spijs. En waar... Nou, het komt maar twee keer in de Bijbel voor. Dat is 1 Korinthe 2, is, meen ik. En, of is het 3. En in Hebreeën 5, dan wel 6. In 1 Korinthe is niet helemaal duidelijk waar hij het precies over heeft. Nou ja, het is wel duidelijk, maar dan... Korinthe is langdradig. Dus ja, dan moet je de brede context erbij hebben om te weten waar hij het dan precies over heeft. Maar in Hebreeën is helemaal duidelijk wat voor Paulus het onderscheid is tussen wat hij noemt melk en vaste spijs. Daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Want daar zegt hij het erbij. Het is eigenlijk een beetje, nou ja, komisch wil ik niet zeggen, maar als je het één keer gezien hebt, dan moet je er toch misschien een keer bij glimlachen dat de apostel Paulus, ik neem aan dat het Paulus was die de Hebreeënbrief schrijft, dat ben ik zelf van overtuigd. Dat doet er nou verder niet toe, maar daarom zeg ik gewoon Paulus. Paulus valt met de deur in huis in de eerste verse van de Hebreeënbrief.
Hebreeën 1.
Wat heet met de deur in huis vallen? God heeft voortijds veel mannen op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Daarmee vatte hij in één zin heel de Oud-Testamentische geschiedenis samen. En in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken, en doet dat nog steeds overigens, door de Zoon, comma, welk hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door welk hij ook de eeuwen gemaakt heeft, want dat staat er eigenlijk. En die zoon nog steeds, die aangezien hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, en aangezien hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, en aangezien hij alle dingen draagt door het woord zijn kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hoe snel kun je iets zeggen? Met zo min mogelijk woorden. Ik bedoel, dat knalt er meteen in. Over God heeft al die tijd gesproken door de profeten in laatste instantie en tot op heden spreekt hij door de Zoon, die erfgenaam is van het heelal. Dat gaat over ruimte. Die bovendien, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft, dat gaat over de tijd. Helaas wegvertaald met wereld. Maar het gaat over de tijd, ruimte en tijd. Allemaal gaat over Christus. En die Christus, die zoon, erfgenaam, die immers uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft, vers 4. Die zoon, die erfgenaam, is gezeten in de hemel zelf, op de allerhoogste troon, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat nadat hij dan onderweg ook nog de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht. Er is nogal wat. De volgende zin had kunnen luiden. En is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, dat staat er ook, maar dat is een heel eind verder. Zie? En daarna gaat het verder. En dan ben je al in hoofdstuk 7. Waar het verder gaat over Christus aan de rechterhand Gods, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Want het laatste vers van Hebreeën 6 zegt: de voorloper is voor ons ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. En dan gaat het verder over dat hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek in hoofdstuk 7. Je vraagt je af, wat zit er in die hoofdstukken daartussen? Het antwoord is omtrekkende bewegingen. Oké. Aarzeling. Wat ertussen zit, is dat de apostel steeds opnieuw op dat punt komt en dan gewoon stopt. En dan een paar stappen achteruit doet weer en dan neemt hij weer een aanloop, want zo noem ik het dan maar gemakshalve, en neemt weer een aanloop, komt weer op dat punt, stopt weer, gaat weer en terug. En de vraag is, hoe vaak doet hij dat? En dat weet ik uit mijn hoofd niet, maar een keer of 3, 4 gebeurt het wel. We zien wel vaker, maar dat weet ik zo gauw niet. Dan moet je ook een paar keer doornemen om te kijken of je niks gemist hebt. Maar hier bij vers 3 is hij er al. Want het punt is dat in hoofdstuk, dat in Hebreeën 1 vers 4 gaat de apostel dan in op Christus aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zo voortreffelijker geworden dan de engelen, algemeen in het christendom bestreden natuurlijk, omdat er staat treffelijker geworden, want men leert in het christendom dat hij dat altijd al was, hè? Wij laten ons niet bedotten, hij was altijd al treffelijker dan de engelen, maar het is niet zo, de Bijbel zegt dat hij dat geworden is in zijn opstanding. Dus staat hier ook trouwens dat het is in overeenstemming met nogal wat schriftgedeelten, alsof ons christenen dat wijsgemaakt moet worden, want dat geloven wij toch, dat hij is in de hemel, de Heer Jezus, of niet? Maar de apostel vindt het nodig om daar een reeks van schriftplaatsen voor aan te halen, dat doet hij hier dus, in de volgende verzen van hoofdstuk 1. En eigenlijk, daar wordt heel hoofdstuk, de rest van hoofdstuk 1 mee gevuld. Zodat u begrijpt dat hij valt met de deur in huis, maar blijft dan ook meteen staan. Achter de deur bedoel ik. Komt geen stap verder. En ik demonstreer wel eens, misschien zal ik dat vanavond ook doen nu. Ik demonstreer wel eens dat je hoofdstuk 2 vers 1 eigenlijk zou moeten lezen, al was het maar één keer, direct achter vers 1 van hoofdstuk 1. Zeg ik het goed? Je leest Hebreeën 1 vers 1 en dan meteen hoofdstuk 2 vers 1. Dan mis je niks. Dan hou je bovendien de draad van het verhaal vast. Daarom is het belangrijk. En tegelijkertijd stel je dan vast dat hij dan toch de rest van hoofdstuk 1 pas op de plaats maakt. God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. En zo verder. Ik lees nou niet verder deze keer. Maar dit moet toch voldoende zijn. En die schuingedrukte woorden uit 2 vers 1, die kun je dus weer gewoon doorstrepen. Want je hebt nou ook gezien dat het nergens op slaat. Wat je er ook uit concludeert, is dat de vertalers enigszins de draad waren kwijtgeraakt. En toen gedacht hebben, er hoort toch wat bij. En toen hebben ze het helaas wat verkeerds ingevuld. Want nu staat er van ons. Wat had moeten zijn van hem. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, niet meer door die profeten, maar door de Zoon. En daarom moeten wij, want hij heeft tot ons gesproken door de Zoon, daarom moeten wij ons meer dan die vaderen uit 1 vers 1 houden aan hetgeen gehoord is. Omdat wij maar niet het woord van de profeten gehoord hebben, maar wij horen het woord des Heren van de Heer zelf. Dat het enige uitleg behoeft, dat weet ik wel, maar dat doet er nou niet toe. Wat het toe doet, is dat de apostel in 2 vers 1 nog niet verder is dan 1 vers 1. Schiet niet op. Hebben jullie die? Nou goed, dan gaat hij in hoofdstuk 2 daarop verder, komen weer een heleboel schriftplaatsen. nog steeds ten bewijze dat de Heer Jezus de Messias is aan de rechterhand Gods en dat het in het Oude Testament was aangekondigd. Nu wordt Psalm 8 erbij gehaald, onder andere dan. En nog een paar psalmen trouwens, onderweg. En dan kom je aan het eind van hoofdstuk 2, dat is inmiddels vers 17, halverwege het vers, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God waren om de zonde des volks te verzoenen. En dan ben je nog steeds niet verder dan 1 vers 1. Want het hoge priester is verantwoordelijk voor het spreken van het woord van God. Heel het priesterschap, en zelfs de hele stam van Levi, is daaraan gewijd. Dus verder ben je nog niet. En dan maakt de man weer pas op de plaats, want dan heeft hij het over, komt hij met een vergelijking tussen Christus en Mozes. Mozes aan het hoofd van zijn volk onder het oude verbond, Christus als hoofd, hoge priester van zijn volk onder het nieuwe verbond. Uitgebreid, onder verwijzing naar de situatie van Israël in de woestijn, bij Massa en Meriba, waar ze stem van de profeet van Mozes ongehoorzaam waren. Twist, weet u nog? Massa en Meriba. Nou goed, en zo verder. Ja. En dan ben je uiteindelijk aan het eind van hoofdstuk 4... Waar staat in vers 14, terwijl wij dan een grote priester hebben, een grote hoge priester, ben je weer bij die hoge priester, in de hemel, op de troon der genade, zo laat ons vers 16 met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En dan vraag je ja, vertel het nou eens. En dan zegt hij 5 vers 1, nou ja, elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En dan maakt hij dus een uitgebreide vergelijking tussen Christus en Aaron. Maar hij heeft nog steeds niet verteld wat het nou wil zeggen. Christus aan de rechterhand Gods als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus daar komt hij weer. Nou ja, dan komt hij in 5 vers 10. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Let op, dan ben je aan het eind van het vijfde hoofdstuk. Is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan barst de apostel los en zegt waarom hij aarzelt. Je kan ook zeggen, daar, nu neemt hij echt een aanloop. Nu haalt hij diep adem en zegt, en nu, deze keer, ga ik echt verder. Dat neemt dan nog een heel hoofdstuk trouwens. Ja, want dat doet hij pas in hoofdstuk 7. Maar nu zegt hij, hoge priester naar de ordening van Melchizedek, 5 vers 11, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt, want gij daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. Kortom, gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Daar staat dus dat melk door de apostel beschouwd wordt als een beeld van woord, van leer, Bijbelse leer, maar dan betreffende de eerste beginselen. Dat eigenlijk een pleonasme is, want eerste is begin en begin is eerste. Eerste beginsel, met nadruk dus het allereerste. Wij zouden zeggen het allereerste. Welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods? Dat is melk. Want een ieder die der melk deelachtig is, die alleen melk gehad heeft, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Het gaat dus toch om woord. Maar hij is een kind, in de zin van onvolwassen. Maar der volmaakten, daar staat het woord weer, hè? Indien wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Lazen wij in Filippenzen en toen zei ik, normaal gesproken is dat het woord voor volwassenheid en dat is hier ook. Maar voor de volwassenen is de vaste spijze. De volwassenen namelijk die door de gewoonheid, door gewenning, de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Volwassenen zijn die mensen die door eigen ervaring, oefening en door gewenning geleerd hebben te kiezen. Onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Ik heb het niet over zonde en niet zonde of wetsovertreding of niet wetsovertreding. Ik heb gewoon over dat je weet wat je doen moet onder bepaalde omstandigheden. Uit levenservaring. Dat heet hier goed en kwaad. Kwaad is niet noodzakelijk hetzelfde als zonde. Wordt wel eens gedacht, maar dat is een misverstand. God is niet de schepper van de zonde. Maar God zegt wel, ik schep het kwade. En hij bracht een oordeel over Israël. Jesaja staat dat. Maar die met de zijde, volwassenen dus, die levenservaring hebben. En dan zegt hij daarom nalatende het begin der leer van Christus. Met andere woorden, nalatende de melk. Wat zegt hij? Hij zegt, jullie krijgen geen melk meer. Hij zegt, ik ga het niet meer hebben over de eerste beginselen van de woorden Gods. Het moet maar eens afgelopen zijn met de eerste beginselen der woorden Gods. Niet omdat die niet deugen, maar je kan daar toch niet bij blijven. Ik bedoel, waar had ik het over? Over de vijfde klas lagere school. Ja. Ja. Nou, dan moet je allemaal dingen leren, daar moet later niet op teruggekomen hoeven worden. Dat zijn vanzelfsprekende dingen. Want bij ons in ieder geval was het in de vijfde klas lagere school. Was je al lang de tafels van vermenigvuldiging voorbij, bedoel ik. Hè? Die had je al lang geleerd. Kon niet op teruggekomen hoeven worden. Als dat wel moet, dan had je niet in die klas moeten zitten. Dan ben je onderweg al afgehaakt, om zo te zeggen. Dat was trouwens heel het idee van zitten blijven. Ik geloof dat ze dat ook af willen schaffen, weet ik het. Volgt het allemaal niet. Maar dat was het idee ervan. Daar kan je niet mee, want ze moeten voort. Je moet voort. En dat is wat Paulus hier zegt. Nalatende, die melk dus, laat ons tot de volwassenheid en daarmee tot de vaste spijs voortvaren. Waarna hij zich niet wederom leggende het fundament, eigenlijk staat er wat anders, maar dat doet er nou niet toe, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, van het geloof in God. Wat hij hier zegt is dat dat melk is, hè? Bekering van dode werken is melk. Dat is heel bazaal, dat is natuurlijk. Ja, dat moet, ja. Is dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Daar begint het ook mee. Maar je moet er niet over door blijven zeuren. Ik bedoel, natuurlijk, ja. Maar het is melk. En van het geloof in God. Sommigen voelen zich al heel wat als ze geloven in God. In de zin van dat er zoiets, sorry dat ik iets zeg, maar dat er zoiets als God bestaat, vinden ze al heel wat. Met enige twijfel, maar dan toch geloven ze in God. Ja, maar het is melk. Waar het over gaat is dat je aan hem overgeeft. En niet alleen gelooft in dat hij bestaat, maar gelooft in alles wat hij gesproken heeft. Zodanig dat je erop verlaat, om zo te zeggen. Van de leer der dopen. Als ik daar aan denk, wat ellende ik daarvan gehad. Broeder, wat denkt u van de kinderdoop? Toen zei ik, dit was niet zo ver hier vandaan, ik meen in Leeuwarden. Ja, dan kom ik nog wel op. Ergens in de 70e jaren. Broer, wat vindt u van de doop? En toen zei ik, zomaar, zei ik, nou, kinderdoop ging het. Toen zei ik, nou, niks. Zeg maar, nu kom ik in heel de Bijbel niet tegen. Mens, wat ellende heb ik daarvan gehad. Maar goed. Ja, boze brieven en alles. Een bestuur erbij en zo. Van de brandpunt Bijbelscholen. Enzovoort. Want dat had ik helemaal niet mogen zeggen. En daar moest ik rekening mee houden. Met het mensen zitten van een bepaalde pluimage. En van een bepaald gedachtegoed. En wist ik dat? Hè? Dat kon ik toch niet weten. Later zei iemand tegen mij, iemand die zich dominee liet noemen, die zei... Ab, dat moet je de mensen niet vertellen, dan krijg je problemen mee. Ja, natuurlijk krijg je er problemen mee. Ja, dan moet je de mensen niks vertellen. En als je ze wel wat vertelt in serieus, krijg je altijd problemen mee. Kan niet missen. Nou, goed, onder het motto hoge bomen vangen veel wind en dat soort dingen meer. En, hè? Mensen die niks doen maken geen fouten, zo heet het toch. Mensen die veel doen maken veel fouten en zo. Enzovoort. Nou goed, leer der dopen. Het is heel basaal. Je komt tot geloof en je laat je dopen. Goed. Zit meer aan vast dan één zin, maar het is melk. En van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel. Dat zijn allemaal dingen waarover gediscussieerd wordt, maar het is wel melk. Het heeft allemaal van doen, eigenlijk heeft het allemaal van doen met gewoon de aardse gang van zaken. En met de komst van de Messias en een koninkrijk hier op aarde en al dat soort dingen meer. Maar het punt is dat die vaste spijs die Paulus in gedachten heeft, heeft betrekking op de hemelse positie van Christus als hoge priester van zijn volk. Dat is dus degene die zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de verspreiding van zijn woord. Want dat is de hoge priester. Aan hem zijn de woorden Gods toebetrouwd. Hij is hoofd van dienst. Dat is Christus in onze dagen. En bovendien is hij het hoofd van het priesterschap als zodanig. En u en ik, als wedergeboren mensen, worden geacht priesters te zijn. Op grond van eerstgeboorterecht en al dat soort dingen meer. Dat doet er nou verder niet zoveel toe. Maar het gaat erom dat wij deel uitmaken van een hemels volk. Daarover komt de apostel hier in Filippenzen 3 dus ook daadwerkelijk te spreken. Nou ja, dat deed hij al toen hij het had over de prijs, de roeping Gods die van boven is. Maar hierna nog veel meer als hij zegt, ons burgerschap, onze wandel is in de hemelen. Wij zijn een hemels volk en het hoofd van ons volk, het hoofd van de gemeente, is Christus in zijn hemelse positie. En ook zonder het hele idee van hoge priesterschap, zonder gebruik te maken van die termen, zegt de apostel dat in bijvoorbeeld Efeze 1, want daar spreekt hij ook over Christus als gezeten aan de rechterhand. God heeft hem opgewekt uit de dood in Efeze 1 vers 20. Heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat komt overeen met, hij heeft uitnemende naam boven de engelen geërfd, enzovoort. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dus wat letterlijk ook aangehaald wordt uit Psalm 8 in Hebreeën 2, waar ik net even voorbij kwam. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Daar heb je Christus, alle dingen aan zijn voeten onderworpen, gezeten op de allerhoogste troon met een naam boven alle naam en hoe het maar heten mag. En God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En dat geeft de gemeente meteen een hemelse positie en erfenis. Kijk, en dat is vaste spijs. Maar die dingen gaan niet bij ons doordringen, zolang wij rond blijven lopen met onze eigen problematiek. Nou ja, zullen we zeggen met ons schuldbesef. Zonder besef wordt ons wel aangepraat. Als we het niet hebben, wordt het ons wel aangepraat. Toch? Want dat moet, schijnt het. En dan, hè? De problematiek die daar het gevolg van is, de omstandigheden waarin wij terecht zijn gekomen door eigen schuld, maar waar we de Heer de schuld van geven, omdat we zeggen wij worden in alle dingen geleid, de Heer leidt onze leven, we zijn toch zijn eigendom? Ik had het in zwart op wit kunnen voorlezen dat gewild zou hebben. Mensen die dat niet eens denken, maar het ook ventileren en dat zelf laten optekenen in interviews. Weet je, dan heb je een zangeresje die geestelijke liederen zingt of gospels in Nederland. Nee, ik heb de naam bij de hand. Maar en die wordt dan geïnterviewd, een heel verhaal. En het stond niet allemaal in stuk, maar ik ken het toevallig. Die, weet ik veel, die valt in de categorie van 5 mannen gehad en die ze nu heeft, is de man niet zoiets. Ik geloof niet dat het helemaal 5 waren, maar dat weet ik niet zeker. En stel het je kinderen allemaal van een verschillende vader en al dat soort dingen meer. En dan is het, ja, wat de bedoeling van de heer daarmee is, daar was ze nog naar op zoek.
Ja, ik kan me voorstellen dat je daar op zoek bent. Ja, weet je ook niet.
Bij zulke mensen hoef je echt niet aan te komen met, we hebben een heiland in de hemel die het hoofd is van ons als priesterlijk volk en wij hebben een hemels burgerschap en onze wandel is in hem. Hoef je echt niet meer aan te komen. En dan maar zingen. He's got the whole world in his hand. Noemen ze negro spiritual, noemen ze spiritual. He's got the whole world in his hand. Nou, dat is niet het geval. Niet in de praktijk althans. Je bent echt zelf verantwoordelijk. Wat had je dan gedacht? He's got the whole world in his hand. Dat is de belastingdienst. Maar die twee moet je niet... Broeder, er is altijd één die altijd met u is. Die weet wat er in u omgaat. Die heel uw leven kent. Maar goed, daar kun je helemaal op vertrouwen. En goed, en dan krijg je weer zo'n blauwe. Bijna een lied. Maar toen maar weer. Zoiets. Maar wat de heer betreft, die zegt, hier heb je mijn woord. Doet handeling totdat ik kom. En je moet zelf. Laat ons de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. En hij gaat ons voor. Jawel, hij is ons voorgegaan en we nemen een voorbeeld aan hem. Maar wij moeten die loopbaan lopen. En wij moeten onze beslissingen nemen. Onze keuze maken in het leven. En dat is wat men in al die godsdiensten wegredeneert. En zegt, ja, of het goed komt, dat weet je nooit. Het hangt af van... Indien Allah het wil. En Deo Volente is natuurlijk een christelijke variant waar ik niks op af mag dingen. Maar toch, ik ben van mening dat die term heel dikwijls misbruikt wordt. En als het gaat over de eeuwige zaligheid, zeggen ze, ja, maar je moet wel uitverkoren wezen. En als je niet uitverkoren bent, komt het niet goed. Hè? En ja, dat is calvinistisch. Ja, inderdaad, ja. Maar daar heb je hetzelfde. Men schuift de verantwoordelijkheid voor het eigen leven af. En men wil niet eens een keuze maken voor de Heer. Men zegt, ja, dan moet je gegeven worden. De Bijbel zegt dat het gegeven wordt aan alle mensen. En dat het aan de mens is om het aan te pakken. En dat moet je bewust doen. Echt wel. In alle bescheidenheid en alle nederigheid. Want het is geen hoogmoed. Dat doe je vanuit een vernederde positie. In het besef van dat je, als je op jezelf bent aangewezen, dat je er niks van terecht brengt. Dat het nooit goed kan komen. En dat je overgeleverd bent aan de genade van niettemin een rechtvaardig God. En zo gaan wij door het leven. Maar die trekt ons uit deze wereld. Galaten 1 vers 4. Dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Nee, niet pas als we doodgaan. Maar juist omdat wij al gestorven zijn met Christus. Die ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. En die ons heeft overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Dat is 1 Petrus geloof ik weer. Of die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En gezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat is Colossense 1. Gewoon overgegaan uit de dood in het leven, maar dan wel in de hemel. En nog een keer Hebreeën 12 dan, wij zijn niet bij Sinai, wij zijn bij Sion, maar niet het tastelijke Sion, maar het ontastelijke Sion. Het Jeruzalem dat boven is. En dat laatste, dat is die vaste spijs. Dat is die van het ware leven, de andere zin wil me niet te binnen schieten. Het ware leven, lieven.
Het ware leven, lieven, loven.
En loven. Laven, als je het mij vraagt ook. Maar dan had hij 2 lettergrepen te veel, hè. Maar goed. Het ware leven, het lieven en het loven is daar waar men Jezus ziet. Dat is bij de troon der genade. Dat wil zeggen, dat is in de hemel zelf. En dat is de grote zaligheid uit Hebreeën 2, vers 1 en 2, waarop wij acht zouden geven. En dat is wat de apostel hier probeert naar voren te brengen. Nou ja, samen te vatten eigenlijk hier in Filippenzen hoofdstuk 3. Velen wandelen anders, vers 18, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Dat wil zeggen, ze houden liever vast aan hier en nu. Ook NCRV roep ik dat, maar dat is wat langer geleden, geloof ik, dat het zo heette. Ze willen hier en nu. Ja, hier en nu is een duistere wereld die ten dode is opgeschreven. Maar dat hebben ze liever. En ik sla even vers 19 over. Vers 20. Maar onze wandel, want vers 19 is eigenlijk een commentaar op vers 18. Vele wandelen anders. Maar onze wandel, vers 20, is in de hemelen. Dat is gewoon de hemel dus, hè. Dat weet u waarschijnlijk, hè. In het Hebreeuws is de hemel gewoonlijk Shemayim. Dat wil zeggen, dat zijn er twee. Of meer. Maar onze wandel is in de hemelen. Dat betekent eigenlijk gewoon de hoogste hemel in dit geval, maar toen maar. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, et cetera, et cetera. En dan krijg je meteen de toekomstverwachting. Dat wil zeggen, onze wandel nu is in de hemel en wij verwachten op grond daarvan het een en ander voor de toekomst. En dat is wat onze levens bepaalt. Het is nog steeds vergeten hetgeen achter is en nu ons uitstrekkende naar hetgeen voor is. En dat betekent onze wandel, ons burgerschap, of hoe het maar vertaald moet worden. We hebben het volgende keer over. Onze wijze van doen. Onze cultuur. Onze manier van leven. Ons burgerschap. Hoe noem je zoiets? Is in de hemel. En niet op aarde. Wel, dat is vaste spijs. Volgens Paulus. Dat is ons leven. En op die grond kijken we naar de toekomst. Dat wil zeggen, zien wij uit naar die kroon, die erfenis, dat koninkrijk dat ons beloofd is. En daarmee de vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. Dat maakt ons inderdaad tot vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. Dat is misschien niet zo prettig, maar ik moet u zeggen, je krijgt er heel wat beters voor in de plaats. Nu reeds en in de toekomst al helemaal. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader, dat we u mogen leren kennen. Door uw geest die ons in heel de waarheid leidt. Die ons brengt, zou brengen, op grond van uw beloften, bij onze aanstelling tot zonen. Die geest door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest der waarheid, omdat we inderdaad geleid worden in die hele waarheid die ons daadwerkelijk vrij zou maken. We danken u dat we vanavond weer hier mochten zijn. Bepaald mochten worden bij deze essentiële christelijke nieuwtestamentische bijbelse waarheden. Dat wij eerstelingen geworden zijn van dat nieuwe verbond. Eerstelingen die deel hebben gekregen aan de opstanding van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Eerstelingen daarmee ook van dat koninkrijk dat zou komen en dat ook daadwerkelijk zou geopenbaard worden in de toekomst. En daarom, Vader, wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien. In het besef dat we nu reeds deel hebben gekregen aan deze hemelse dingen. Dat daar ons burgerschap is, dat daar onze namen zijn ingeschreven. En dat wij onderweg zijn naar de openbaring van die heerlijkheid op uw tijd. En in afwachting daarvan mogen wij samenkomen rondom uw woord, Mogen we ons laten onderwijzen in dat woord? Wilt u tot ons spreken en ons daadwerkelijk doen opwassen tot volwassen christenen, tot zonen, tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus? We danken u dan dat we ons aan u mogen toevertrouwen, mogen leven onder de rijkdom van uw genade, in afhankelijkheid van u en onderweg naar onze eeuwige bestemming. Amen.